We gaan nu met 1 Korinthe 3 verder, ja. En vorige week zaten we in Nieuwegein. Toen heb ik nog eventjes weer over de vers uit hoofdstuk 2 nog aan het eind gehad. Maar wij waren inmiddels hier natuurlijk al tot en met hoofdstuk 3 vers 9 zo'n beetje. En daar gaan we nu ook mee verder. Dat gaat hier over het loon wat wij krijgen of geen loon. De rechterstoel van Christus. Veel mensen die dit zien als veel werken. En zullen we even pauze doen? Maar het gaat dus over, even voor de herinnering, het gaat niet om de mensen, maar gaat iedereen dat hij zijn werk doet als gezant, in ons geval als een gezant. Bij Paulus, hij was natuurlijk degene die plantte. Hij was degene die de boodschap van de Heer Jezus had ontvangen en hij verkondigde het. Maar hij had vele mensen die hem daar ook in hielpen en het ook verkondigden. En dan gaat het uiteindelijk wat God die geeft de was doen. Dus Paulus vergelijkt het daar met, ik heb een plantje in de grond gestopt, ja, en nou moet het water krijgen en dan gaat het groeien en bloeien. Nou, maar nu komen we bij, hij zegt, jullie zijn Gods gebouw en hij spreekt over een fundament. Goeiedag. Dus het fundament, hij spreekt over dat wij Gods gebouw zijn en in vers 10 zegt hij, of ik lees vers 9 ook even, hè? Nee. Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijze bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. Ik ga zo meteen even over het fundament en het gebouw praten. Maar Paulus zegt, dat is belangrijk, naar de genade Gods die mij gegeven is. Mij heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Dus aan Paulus is de genade gegeven. Wat is dan aan hem gegeven, de genade? Nou, dat hij is de apostel van de heidenen geworden. En inderdaad, hij was de godslasteraar. Hij is niet zomaar gered alleen. Nee, hij is ook tot apostel van de heidenen gemaakt. En dat is de genade die aan hem gegeven is. Dus, even kijken, ja, ik word afgeleid. Nou zijn ze weer. Oké. En hij zegt, de genade die aan hem gegeven is. Dus dat heeft alles te maken, want hij zegt, ik heb een fundament gelegd. Nou, dat is maar één geweest die het fundament gelegd heeft. En dat is Paulus. Dus die genade is niet alleen dat hij gered is, maar dat hij tot apostel van de heidenen gemaakt is. Nou, dan heeft hij een fundament gelegd. Nou, en dat is Christus. Christus is het fundament, dat weten we allemaal. Nou, het fundament ligt ook in de grond trouwens. Als je een groot gebouw ziet, dus kijk eens een groot gebouw gaan bouwen. Dan zie je dat hele bouwput, zijn ze onder de grond aan het werken en wordt daar een fundament gebouwd. Ligt ook in de grond, ja? Paulus heeft geplant. Hij zegt nu, ik heb het fundament gelegd en een ander gaat erop bouwen. Dus je legt eerst het fundament en dan ga je daarop het gebouw bouwen. En hij zegt, het fundament is Christus, maar jullie zijn het gebouw. Het zijn twee dingen. Dus voordat je het gebouw gaat bouwen, moet eerst er een fundament zijn en dat is Christus. Nou, Paulus zegt hier eigenlijk dat hij de eerste is die dat fundament gelegd heeft. Maar als je goed over nadenkt, Petrus heeft natuurlijk ook dat fundament gelegd. Daar gaan we nou niet naartoe, dat hebben we vorige keer al gezien een keer. Matthäus 16, hè, dat hij zegt, gij zijt de zoon van God, Christus, de zoon van de levende God. En de Heer Jezus zegt, ik ga hierop, hè, op deze belijdenis, dat Jezus is de zoon van God, hij is het fundament, daarop ga ik de gemeente bouwen. Dus dat is ook een gebouw. Maar dat gebouw, dat is Israël. Dus als Paulus zegt, heb ik een fundament gelegd en niemand kan erop bouwen, dat stond een beetje apart ten opzichte van Petrus. Maar dat heeft alles te maken natuurlijk met een ander gebouw. Kijk even met mij mee in Efeze 2 vers 21. Efeze 2 vers 21, daar spreekt je ook over een gebouw. Paulus spreekt hier nu tegen het lichaam van Christus. En dan zegt hij tegen ons, 2 vers 18, want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zowel Jood als Heiden hebben nu allebei toegang. Samen, er is geen verschil. Dan zie je wat verschil. Tot één Vader. Gij, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Niet meer. Wij heidenen. We waren dat vroeger wel, nu niet meer. Maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Toen Paulus kwam, waren er ook apostelen en er waren ook profeten. Paulus heeft het fundament gelegd. Hij heeft de boodschap van genade ontvangen. Dat is dat fundament. En hij heeft dat verkondigd. En hij heeft het aan Timotheus verteld. Aan de anderen. En net zoals Apollos bijvoorbeeld. En die zijn het ook gaan vertellen. Die hebben dat overal hebben ze dat natuurlijk rondverteld. En is daar ook het fundament gelegd. Maar Paulus heeft natuurlijk de boodschap ontvangen. Nou, en zie je. Gebouwd, zie je het? Gebouwd, bouwen, zit geboord in gebouw in. Op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Op welk het hele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, op was tot een heilige tempel in de Heere. Op welke ook gij medegebouwd wordt, tot een woonstede Gods in de geest. Dus je ziet hier het fundament weer en het gebouw. Wie is het gebouw? Wij zijn het gebouw. Wij zijn een heilige tempel. Dat moet groeien en groeien en groeien. Dat heeft weer te maken met van kind in het geloof naar groeien, naar een volwassen man, ja. Maar goed, dus je ziet hier het hele gebouw, dat is dus het lichaam van Christus. Dus wat zegt Paulus hier nou eigenlijk? Ik zal het eventjes verduidelijken met het fundament, ja. Dus je legt het fundament, zegt hij hier dan. Zo, dat is Christus, dat zegt hij, hè. En dan gaat hij daarna, gaat hij bouwen een gebouw. Zie je het? Een huis. Nou, en dat is het. Lichaam van Christus. Het is ook de tempel van God, noemt hij dat. Dus God woont nu in een tempel. En dat is het lichaam van Christus. Dit is nou weer niet duur.
Zijn voor het inloophuis hebben had ze het over, maar kunnen we dat gevestigd worden?
Dat is daar in die deur nou dan. Nou, kijk even. Maar. Goed, dus, het, dus hij zegt hier ook, het lichaam van Christus is de tempel. En waar gaan we mee bouwen? We gaan bouwen met de tekeningen die Paulus ons heeft gegeven. Hij is de wijs bouwmeester, architect. En de architect heeft tekeningen. Ik krijg als ik bij mensen werken moet, soms geven ze mij tekeningen van het huis, van de kamer. En dan zie ik dat en dan ga ik het opmeten en dan ga ik volgens die tekening ga ik daar die vloer leggen. Nou, dat zijn de brieven van Paulus. Zijn dus, en dan zeg ik even hier Romeinen, tot en met Filemon. Zo gaan wij bouwen, nou, het huis van onze ziel, in onze ziel zeg maar. Want daar gaan we bouwen, het zou ik kunnen zeggen, het leerhuis. Daar hebben we een inloophuis, maar ja, daar wordt niet geleerd. Ja. Het leerhuis van onze ziel, dus we gaan bouwen met de brieven van Paulus. Dat heeft u nodig, want uiteindelijk... Gods geest getuigt in onze geest en u gelooft het met uw hart en dan maakt u het één. Dan wordt het van u en wordt het één deel van uw identiteit. En dan gaat u daaruit leven en dan krijgt u kracht, verlichting, blijdschap enzovoort enzovoort. En zo worden wij veranderd door de vernieuwing van ons gemoed. En dat gebeurt allemaal hiermee. En het fundament is Christus maar door Paulus gelegd. Ja? En niet door Petrus. Zo moet het zien. Nou, en dan, maar ja, we weten ook dat Petrus schrijft ook over een, die heeft ook een fundament gelegd. En nou gaan we het even bekijken. Ik heb het nu even bekeken, ja, het gebouw met Christus als fundament wat Paulus gelegd heeft. Maar we weten, we hebben een plan van God, Efeze 1 vers 10. Dat namelijk alles wat in de hemel en wat op de aarde in Christus gebracht wordt. We spreken hier over dat gedeelte wat in de hemel. Ja? Ja? Maar het totale plan is Efeze 1 vers 10. Dat is hemel en op aarde. En dan krijgen we dit gebouw te zien. Dat is wel... Waar teken ik weer een huis? Nou, een fundament, ja? Zo. En dan... Even kijken hoor. Ik heb een tekeningetje gemaakt. Even spieken. Nou, kijk. Christus. Dan doe ik hier een stippellijntje tussen. En daaronder zet ik eventjes. Zij zijn niet het fundament, maar hier is het. Van Paulus gelegd. En hier van Petrus, rechts. Dus het is één fundament, het is Christus. Alleen het ene is door Paulus gelegd en dat is naar de verborgenheid. En het andere is zoals Petrus naar profetie heeft gemaakt. Nou, dan gaan we opbouwen. Hier krijgen we het huis. Zo. En dan hier. Dan krijgen we die scheidslijn, zit er nog steeds tussen hier, zie je het? Links hebben van Paulus. Nou, dan zien we, dat is weer Romeinen tot en met Filemon. En rechts krijgen we, dus dit is in de hemel. De hemels. Koninkrijk, nou ja, En dit is aards koninkrijk. Hier zien we Petrus. En wat doen we dan? Wat is daar het fundament? Hoe gaan zij bouwen? Hoe gaat Israël bouwen? Dat is met het Oude Testament. Dat is met de Evangelie. En dat is Hebreeën tot en met Openbaring. En we hebben nog iets gezamenlijks. En dat is hier. En dat noem ik even Handelingen. Of dat noem ik even, het is Handelingen. Daar zie je een beetje, daar zie je die overgang. Hè, wat in Handelingen. We zijn nu Handelingen aan het bestuderen. Het eerste gedeelte van Handelingen zien we, dat gaat nog steeds over Petrus. Maar later zie je dat het overgaat op naar het fundament wat Paulus gelegd heeft. En nu leef je in het bedenken der genade, waar het alleen maar over de bedenking der genade gaat met Paulus die dat fundament gelegd heeft. Dus je ziet hier, dit is dus, als je het zo bekijkt, is dit het hele plan van God uiteindelijk zo meteen. En nu zijn we in dit gedeelte bezig. Zeg ja, we lezen toch de hele Bijbel? Ja, inderdaad, we lezen de hele Bijbel op basis van wat Romeinen 16 ook zegt. Mijn evangelie, maar ook door de profetische schriften. Dus wij lezen natuurlijk ook wel wat Petrus hier heeft verteld. En wat het Oude Testament heeft geleerd allemaal. Alles, maar alles wat beslissend is voor ons leven. Wat wij moeten gehoorzamen, wat waar is of niet waar. Dus alles wat wij moeten gaan gebruiken. Dan zijn we alleen met dit fundament, met zijn brieven bezig. Alleen als je bouwt met die brieven op dat fundament, zoals Paulus heeft gelegd, dan gaat het huis opbouwen. En we zijn allemaal natuurlijk, dit geldt voor uw persoonlijk leven. Ja, wij zijn allemaal kleine tempeltjes, bouwsteentjes. Maar als geheel het lichaam van Christus, zijn wij natuurlijk dit hele gebouw ook. Want God woont in de tempel. En wij zijn het onderling, individueel, maar ook totaal. Maar als je dus dit door elkaar gaat doen, en men gaat dit weghalen, ik haal die scheidslijnen weg, zie je dat zo? Men maakt er gewoon Christus, er is geen verschil tussen Paulus en Petrus en Christus, het is allemaal de brieven van Paulus en hun door elkaar heen. Nou, sorry hoor, dat gebouw dat gaat stort in elkaar. Daar kan je niet mee bouwen. Daar staat niet eens een gebouw. Je hebt het fundament en je gaat bouwen, maar het wordt niet groter, het groeit niet, het blijft gewoon. Paulus zegt, heeft het over kleine kinderen, vleeselijke gelovigen of baby's in Christus. Dus dat gebouw dat groeit niet. Dat was niet op. God geeft de wasdom, zegt hij. Maar als je die scheidslijn weghaalt, dan heb je geen wasdom. Heb je gewoon niks. Blijf je gewoon een kind. Goed, dat was even om het een beetje inzichtelijk te maken. We gaan nu gauw verder. Dus het gaat om het bouwen in dit hele stuk. En Paulus zegt in vers 10, en ieder ziet toe hoe hij erop bouwt. Nou, dat hebben we net gezien. Zo moet je bouwen. Het gaat niet om dus de hoeveelheid werken. Sommige mensen zien ook van, ja, je moet heel veel werken, je moet veel goede dingen doen, de werken, werken, werken. Nee, het gaat niet om de hoeveelheid, het gaat niet om de werk op zich. Het gaat erom hoe je bouwt. Gebruik je de juiste materialen? Nou, dan kan je bouwen, je hebt huizen, die kan je bouwen. Je weet het, je hebt houtskeletbouw, je hebt huizen van beton. Alleen als het vuur aangestoken wordt, dan weten jullie wel wat het eerste weg is. En dat is eigenlijk wat we hier zeggen. Het ene is van hout en het andere is van steen. Goeiedag. Ik kan even uitzitten. Het spijt me. Even kijken hoor. Oh ja, dus daar gaat het om. Hoe je daarop bouwt. Het gaat niet om de hoeveelheid, maar om de kwaliteit. Oké, we gaan verder naar vers 12. En indien iemand op dit fundament bouwt. Op dit fundament, zegt hij, hè? Dus we weten nu waar we over spreken, wat Paulus gelegd heeft. Goud, zilver, kostelijke stenen, hooi, hout en stoppelen. Nou, ik hoef je eigenlijk verder niet uit te leggen. Het goud, ja, een mooi voorbeeld is natuurlijk het goud en de stenen en kostelijke en het zilver. Dat tast het vuur niet aan. Hout, hooi en stoppelen, duidelijk wel. En wat is dan, waar gaat het dan in feite om, ja? Want we zien hier ook uiteindelijk in vers 13, ens ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt, en hoedanig een iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Dus het gaat hier om het feit hoe u bouwt, of dat werk kan bestaan als er vuur komt. En het vuur, dat is het woord van God. En dat is zeg maar waar tegen het gehouden wordt. Hebreeën 4 zegt ook dat het woord, wij staan naakt voor degene met wie wij te doen hebben. Wij kunnen hem niet voor de gek houden. Tijdens dit leven kan je nog allerlei dingen doen. Maar we staan hier uiteindelijk wel voor de rechterstoel van Christus. Waar al deze dingen voor hem gebracht worden. Ik veeg dit eventjes uit. We moeten dit niet verwarren, ja. Dat mensen ook niet helemaal goed begrijpen. We hebben natuurlijk, ik noem het even zo, de RS van Christus. En we de witte troon. Ja. Wij staan als gelovigen, liggen bij Christus, voor de rechterstoel van Christus. Niet voor de rechter, niet voor de troon. Maar er zijn overeenkomsten. In allebei de gevallen wordt er oordeel uitgesproken, ja? Maar oordelen betekent, je kan niet zeggen of iets goed is of fout is. Hier bij ons, in de rechterstoel van Christus, wordt het beoordeeld. Ja? Dus hij kijkt, heb jij met de juiste bouwsteen, heb je met de brief van Paulus, heb je geluisterd wat ik jou heb geleerd? Ik spreek nu via Paulus. In Samuel staat, ik zal eren die mij eert, zegt hij. Dus God gaat degene eren die hem eert. Dus hoe eren wij God nu? Door te luisteren, door te gehoorzamen. En dat is natuurlijk Paulus de apostel van de einde. Hij zegt ook over, tot gehoorzaamheid is geloof. Wij worden tot gehoorzaamheid is geloof gebracht door zijn brief. Dat betekent niet alleen dat je gered wordt, maar dat je ook God luistert, dat je gehoorzaamt wat hij zegt. Maar voor de witte troon wordt veroordeeld. Wat is dat? Dat is straf. Hier staan allemaal gelovigen van de rechterstoel van Christus. En hier voor de witte troon, Openbaring 20, alleen maar ongelovigen. Dus niet zo, er staan een paar voor mij. Nou ja, jij gaat die kant op, jij gaat links, jij gaat rechts. Nee, die zijn allemaal ongelovig voor de witte troon. Dus iedereen mag willen dat hij voor de rechterstoel van Christus komt. Want dat betekent, je bent gered. Ja? Ook een groot verschil is, voor de rechterstoel, voor de witte troon, hè? Wie staan daar voor hem? Wie staan daar? Wat staan daar voor hem? Wie weet het nog? De doden. De doden staan voor hem. Ja? Zij zijn dood. Ja, ze zijn dood in zijn leven. Ja, maar ze zijn dood. Ze zijn verloren voor altijd. Ze gaan naar het eeuwige vuur. Maar wij, wat zegt hij over ons? Kijk even in Efeze 2. Efeze 2. Vers 1. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Wij waren dood. Als u nog steeds dood zou zijn, niet in Christus, dan zou u aan deze kant staan, bij de doden, voor de witte troon. Maar wij zijn levend gemaakt. Kijk vers 5. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt. Dus bij de rest, voor de rechterstoel van Christus, wat staat daar? Daar staan de levenden. Niet verschil. En wij staan hiervoor. En dat heeft allemaal te maken met straf. Hier krijgen wij, gaat het om, dat is alweer een overeenkomst, om loon, beloning, of geen loon. Ja? Maar dat is het loon, dat krijg je, dat wordt bepaald aan de hand van je gehoorzaamheid, het staan voor deze waarheid. Dat Paulus jouw apostel is en dat je hem hebt gevolgd. Aan de hand daarvan word je uitbetaald. Hun wordt ook vergelden. Ja, de werken worden daar vergolden. Dus daarom, mij komt de wraak toe. Dus de vreselijkste misdadiger, die zegt, nou, die komt er mooi vanaf. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Of hij moet eigenlijk maar zo lang mogelijk in de gevangenis zitten. Dan zou hij flink boeten. Nou, ik zou je één ding zeggen. Als je mag kiezen, kiezen ze al om te blijven leven. Ja, er is niet één, bijna geen één die in de cel zit. En die zegt, nou, geef mij de doodstraf maar. Ik zit liever niet het hele leven in de gevangenis. Dat klinkt heel humaan. Maar iedereen die in de gevangenis zit, die blijft liever zijn leven in de gevangenis zitten, als dat hij de doodstraf krijgt. Ja? Maar hier worden, de witte troon wordt dus vergolden. En mij komt de wraak toe. Dus de grootste misdadiger, dan zie je, dan wordt ook vergolden naar zijn werken. Het zal hem uitbetaald worden. De mate van de zwaarte van de straf zal voor hem zwaarder zijn als iemand die zijn hele leven gewoon netjes geleefd heeft. Alleen heeft Christus aangenomen. Dus dan zie je de boeken worden geopend. Maar alles wat je gezegd hebt in dit leven, zal tegen je worden gebruikt straks. Zegt iemand eens. Dus daar zie je het verschil, hè? De rechterstoel van Christus. En er zijn overeenkomsten en verschillen. Nou, en dat moeten we goed begrijpen. De witte troon is dus niet voor ons. Daar komen alleen ongelovigen. Belangrijk om dat te zien. Even kijken, dus we gaan hoofdstuk 3. We zijn... Oké. Oh ja, dus wat is hier de witte troon? Dat is alleen met straf te maken. En wat is dan de straf? Waar gaan ze nou uiteindelijk heen? Naar poel des vuurs. Voor eeuwig en eeuwig. En eeuwig. Voor eeuwig. Kom je nooit meer uit. Wij gaan voor altijd en eeuwig gaan we naar de hemel. Ja? Daar zijn we reeds gezet. Maar wij worden ook vergolden. En daar heb je het dus over. De een zal schade lijden, de ander zal loon ontvangen. Wat krijgen wij dan? Nou, wat heeft in de hemel te maken? Waar krijgen wij te maken? Wat is er in de hemelen? Wat gaan wij daar innemen? Posities van overheden, machten en zo, hè? Dus dat heeft met kronen te maken. Met regeren. Moedigende boodschap, broeders en zusters. Kijk, je kan allemaal veel lijden en we kunnen misschien klagen. En waarom luistert dan iemand? Waarom zit er nou die klein, bla 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 bla. Ja, maar wacht eventjes. Uw loon zal groot zijn in de hemel. Ja, en het is zover voor u het weet. En heeft u voor de eeuwigheid, heeft u de vergelding gekregen van de Heere, omdat u trouw gebleven bent voor deze boodschap. Kijk even naar 1 Timotheus 4, wat Paulus zegt. Of 2 Timotheus. Paulus zegt dat aan het eind van het leven. Hij was toen natuurlijk niet super oud, maar hij wist, hij zat gevangen en hij wist, het is afgelopen. In 2 Timotheus 4 zegt hij aan het eind, zegt hij in vers 7, of in vers 6, dan zegt hij, ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Zie je het? Dus niet, ik ben blijven geloven, want je kan blijven geloven het hele leven in het verkeerde. Dus iedereen die gelooft ergens in zijn hele leven, dus iedereen kan zeggen, ik heb mijn hele leven geloofd. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik geloof niet dat Paulus mijn apostel is. Of ik geloof niet in God, of ik geloof ergens in, ja. Want als je niet gelooft, geloof je ook. Ja? Dus, ik heb het geloof behouden. Kijk, Paulus zit aan deze kant. Aan de kant van het loon. Ik ben trouw gebleven waarvoor ik in dienst geroepen ben door de Heere. En dan, voorts is mij weggelegd, daar heb je hem, de kroon der rechtvaardigheid. Welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Wat is die dag? Dat is de dag dat we met z'n allen voor de rechterstoel van Christus komen te staan. En dat is pas als de hele gemeente wordt opgenomen. Waarom kan het niet eerder? Omdat het liggen van Christus, wij zijn hier nog op aarde. Je kan pas toch gaan uitdelen als van iedereen eenmaal, als iedereen bij de Heer is. En dan de posities bekend worden, dan het loon uitgedeeld gaat worden. Er is heel wat te verdelen. Want er zijn gigantisch veel van alles nog wat daar in de hemelen, wat wij gaan daar gaan regeren. Wij zullen engelen gaan regeren, gaan oordelen. Wij zijn boven de engelen gesteld. God gebruikt ons in zijn plan. Nou, en dan niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Het woordje lief hebben, die mij lief hebben of die lief gehad hebben. Bij de brief van Paulus, daar ga ik misschien wel eens een studie over houden. Maar dat is niet vanzelfsprekend, gewoon iedereen, elke gelovige. Dat zijn de gelovigen die hem lief hebben in alles. En ieder die hem lief heeft, zal zijn geboden doen. Dus met andere woorden, iemand die God werkelijk lief heeft. En zegt, Heere, wat moet ik doen? Ik wil u volgen. En dan komt Paulus en zegt, hier, dit zijn mijn brieven, die heb ik opgeschreven. Dat is voor jou voor vandaag. Nou, en dan is het ja of nee. Ja? En als je God lief hebt, dan zeg ik, dat is het. Dat is de geestelijke mens. He, die is positief, die zegt, dat accepteer ik. Ik heb altijd fout gezeten. Nee, dat doe ik. En die zit dan aan deze kant van het loon. Maar iemand zegt, nee, ja, ik wil toch, wat we net zagen, ik ga Ik geloof het niet, of ik ga naar een andere evangelie. Ja, die zit aan de kant van Gelo, want hij luistert niet. Heeft hij God lief dan? Als je God lief heeft, zou die naar hem luisteren. Dus hij houdt, ik heb het al eerder over gehad, hij houdt wel van hem als zijn schepper. Dat weet hij nu, hij is mijn schepper, ik heb hem herkend. En hij heeft mij gered, door het bloed van Christus ben ik gered. Dus ik hou van God. Natuurlijk, elke gelovige, die hoort dat te zeggen. Ik hou van God. Ik hou van, hij is mijn vader. Door zijn zoon ben ik gered. Had net ook even een praatje over, hè, van een klant waar ik aan het werk was. En we hielden allemaal, alle vier hielden wij van de Heer. Alle vier hielden wij van de Heer Jezus. 100%. Maar toen ging ik praten over een aantal dingen uit de brieven van Paulus. Onder andere over de één doop. En van het ene moment op het andere moment zat ik alleen. Ja? En ja, ik hou van de Heer. En zij hield ook van de Heer. Maar op dat moment, ja, als een vader, ja, de Heer is mijn, hij is mijn vader. Hij wil verder met mij, maar dan moet ik met de brieven van Paulus zijn. Toen haakte ze af. En dat is wat Paulus bedoelt. Met alle die hem lief hebben, die zullen die kroon krijgen. Iedere die hem lief heeft, die staat voor de rechtstoel van Christus, die heeft loon. Omdat hij heeft geluisterd wat de Vader voor jou in petto had. Hij weet het beste en hij wil ons bij zijn plan betrekken. Wij mogen hem meehelpen in dat plan. Maar hoe doe je dat? Dat doe je niet door naar een andere evangelie te gaan. Want dan werkt het, wordt het niet opgebouwd. Dus terug naar 1 Korinthe 3. Dus in vers 14. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk verbrand zal worden, die zal schade lijden, zie je. Maar zelf zal hij behouden worden, doch al zo door vuur. Dus iemands werk zal verbrand worden. Maar zelf zal hij behouden worden. Kijk, dus daar die witte troon. Ja, dat bestaat niet. Hij zal behouden worden. Nee, die gaan allemaal verloren. Maar wij, voor de rechtshoek van Christus, zullen allemaal behouden worden. Het enige wat verbrandt, en dat is ook met een huis. Ja, dat huis. Want het fundament, je legt het fundament. Daarom, ik heb me ooit laten vertellen. Het zal nog wel zo zijn. Een fundament wordt niet verzekerd. Harry, jij bent, dat klopt, hè. Is niet nodig. Waarom niet? Het verbrandt niet. Het ligt onder de grond. Dus als het huis met hout, ja, en dat gaat weg. Nou, niks aan de hand. Dan is dit allemaal weg. En je gaat gewoon een nieuw huis erop bouwen. Klaar. Niks aan de hand. Dus daarom zegt hij, het fundament dat blijft. Dus je blijft gered, want je hebt dat fundament in je. Maar wat je hebt gebouwd van hout, ja, dat is tot aan de grond aan toe afgebrand. Bij ons aan de overkant is ooit van de scouting. Midden in de nacht, daarom nu nog 6:00 ochtends. Nou, binnen, je wil niet weten hoe snel dat ging. He, jij werd, Paul werd wakker, we hoorden herrie en we keken naar buiten. Nou, het stond helemaal licht aan laaien, ik heb nog foto's gemaakt. Nou, ik geloof dat een half uur tijd was weg. Was een houten gebouw. Ploep, weg. En zo is het ook voor de rechterstoel van Christus. Als je met de verkeerde materialen bouwt. Dus, maar zelf zal hij behouden worden, toch al zo door vuur. Denk aan Lot en zijn vrouw. Lot kennen jullie wel, hè, en zijn vrouw. En zijn kinderen, het gezin. Ze gingen Sodom en Gomorra uit, hè, en door vuur en zwavel werd het verwoest. Lot werd gered. Zijn vrouw werd gered. Toch? Ja, inderdaad, ze werd een zoutpilaar, hè. Maar was ze niet gered? Ze was gered. Ze is niet omgekomen daar. Alleen, ze heeft niet geluisterd, dus op dat moment werd ze gedood. Maar ik geloof niet dat ze naar de hel, ik geloof dat ze gered is. Ze werd gered, alleen ze was op dat moment ongehoorzaam. Nou, hoeveel van ons zijn dat er niet? Zouden wij ook niet even denken van, even achterom kijken? Ja toch? En geloof doet dat niet, maar Lot heeft het niet gedaan. Zij wel. Maar ze is wel uit het vuur daar gered. Hier ook, ja? Dus vergelijk het zo, ja? De een krijgt loon, de ander krijgt geen loon. En helaas, het nadeel, ja, dat mag ik eigenlijk zo niet zeggen, want wij zeggen natuurlijk wel eens van, nou ja, goed, gelukkig in ieder geval, joh, hij is toch gered, ja. Hij blijft gered, toch? Hij krijgt wel geen loon. Maar dan mij toch ook, waarom zou ik me nog drukker maken? Dan krijg ik toch geen loon, dan zit ik maar een beetje onderaan de ladder. Maar als ik maar binnen ben, ik ben toch binnen? Binnen, zeiden wij vroeger altijd. Maar dat is natuurlijk wel mooi geredeneerd en het is ook zo. Het is ook, daarom, het is ook genade, maar het is natuurlijk niet tot eer van God. En dat moet je natuurlijk wel beseffen. Dat is helemaal zo. En ik kwam, dat is, hij praat als een ongelovige. Ik weet nog goed een keer iemand, een directeur van een groot taalinstituut. En die leefde heel rijk. Hij werd ook Prins de Liac genoemd. Je kent hem misschien wel. Een luxe leven, decadent leven. En ik hoorde hem nog zeggen met een interview van op de radio. En toen zeiden ze, nou ja goed, u leeft nou zo. En u hebt het dik voor elkaar. En denkt wel ook eens na over die na. Nou, zegt hij, nou ja goed, kijk. Goed, als ik in die zaal kom en zo meteen hiernamaals, oké, dan staan er allemaal stoelen in die zaal. Nou ja, goed, dan zal ik misschien niet vooraan zitten, maar het is wel echt al, er zit echt ergens al wel in die zaal, misschien in het midden van de zaal een plaatsje van mij vrij. Want ik heb toch ook niet zulke slechte dingen. Met andere woorden, nou ja, goed, het komt uiteindelijk wel goed. Ik zit misschien wel niet helemaal vooraan, maar goed, ik zit er wel bij. Nou, en dat is eigenlijk de redenering van de ongelovigen. Die een gelovige ook zegt van, nou, ik ben toch gered. En nou, oké, daar zit ik wel niet aan. Dan zit ik een beetje achter in de zaal. Maar is ook goed, ik ben gered. Ja? Maar het is natuurlijk niet wat God wil. God wil dat wij worden vervuld. En dat wij met het woord en dat wij ook naar zijn woord zullen gaan leven. Dat wij gehoorzaam zijn. En dat wij medewerkers zijn. Om zijn plan uit te voeren. Dus even kijken. Dus uiteindelijk, hij zal schade leiden. Ik wil nog één tekst met jullie. Dat is Filippenzen. Over het woordje schade, ja. Paulus gebruikt nog een keer schade, wist je dat? In Filippenzen 4, vers 4. Hij zegt in vers 3, wij zijn de besnijding die God in de geest dienen. Filippenzen 3, vers 3. Sorry, ik zei 4, hè. Filippenzen 3, vers 3. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit Hebreeën, naar de wetten Fariseeër, naar de ijver en vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Dus ik heb alles wat ik maar kan hebben, wat mij tot een Jood maakt en wat mij maakt tot wat ik ben, wat voor positie ik ben. Ik ben iemand. Ik heb alles gedaan volgens de wet. Onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid, de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die direct te zijn, opdat ik Christus mogen winnen. Alles wat ik heb opgebouwd, alles wat ik wist, alles wat ik geleerd had. Paulus zegt, ik heb het alles schade geacht. Hij noemt het zelfs drek. En ik zie het zo dan. Alles waar wij mee aankomen, wat wij hebben geleerd, helaas, het komt met de evangelie van genade in aanraking. Ja? Dan moet ik alles is op dat moment tot schade rekenen. En alles wat ik in dit leven tot schade reken, waarom? Omdat hier staat, opdat ik Christus mogen winnen en in hem gevonden worden, niet hebben de mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Wij moeten heel veel dingen, helaas, misschien voor u en voor mij, tot schade rekenen om dit te accepteren. En dat weten veel mensen als wij met de evangelie komen. Er hangt, dat zeggen wij, een prijskaartje aan. Namelijk, u moet heel veel dingen tot schade gaan rekenen, tot drek achter. En dat valt niet mee altijd. Maar Paulus heeft het gedaan. Mensen zeggen soms wel eens, ik zie het niet of het is, ik moet veel afleren, weet ik het allemaal niet meer. Allemaal mooie excuses. Je moet het gewoon doen. Tot schade. En alles tot schade rekenen, uiteindelijk, wat u nu in dit leven tot schade rekent, wat niet in overeenstemming is met wat u altijd had gehoord, dat u met deze boodschap komt. Kijk, wat u nu tot schade rekent, zal tot loon zijn voor de rechterstoel van Christus. En alles wat u van veel waarde houdt, wat niet in overeenstemming hier is, dat zal tot schade zijn voor de rechterstoel van Christus. Oké, dus ik wil hiermee afsluiten. Dus 1 Korinther 3, u ziet, het gaat dus over de rechterstoel van Christus. Het is een geweldig hoofdstuk, want hij schrijft het aan de broeders en de zusters te Korinthe. En die waren vleeselijk tot op het bot, ja. En wij zijn niet beter, want wij zijn net zo erg, want die natuur hebben wij allemaal. Maar wat is een geweldige troost. Dat we niet meer onder die wet leven. Dat we denken nog steeds van, als dan, ja. Denk erom, als je dan zal je gestraft worden. Nee, niks daarvan. Het is genade, geweldige boodschap. Wij zijn met hem gestorven, begraven, opgestaan. We zijn één met hem. Nieuw schepsel. Wie kan mij scheiden? Niemand. Wie kan mij beschuldigen? Niemand. Maar leef heilig, ja. Wees heilig, omdat ik ben heilig, zegt hij. Maar wij zijn heilig. Ja, en God zegt, leef nou ook. Dat is ook het beste voor je. Leef zoals ik aan Paulus heb verkondigd. En dan heb je er baat bij in dit leven. He, als ik zie in de afgelopen tijd die we hebben ervaren met broeders en zussen in Engeland. Ik zeg wel eens, nou, je zal iemand hebben, die, er komt iemand naar me toe en zegt, nou joh, er is iemand, een gereformeerde die uit Brussel, die komt naar Nederland, naar Sassenheim toe. Dan zeg je, oh ja, is dat zo? Nou, zal wel. Maar nu zeg je, iemand die dit gelooft en je ontmoet elkaar en het is op elkaar, of ja, je kent elkaar bewijs van voor de grondlegging in de wereld. En je hebt zo'n zegen, een blijdschap en een eenheid, die de wereld gewoon niet kent. Die de mensen ook niet kennen als ze dit niet volgen. Dus het heeft ook heel veel, het heeft meer voordelen als nadelen, zou ik zeggen, om Paulus te volgen. Zowel nu als in de toekomst. Nou, bedanken, vader, dank u wel. Dank u voor de blijdschap die u evangelie ons geeft, vader. En ook zo'n zekerheid, wat we mogen weten. Als we het, daarom zien we, is het ook zo mooi dat het in de brief aan de Korinthe staat. Dat, oké, we zullen schade lijden en zij zullen schade lijden als ze zich niet bekeren. Maar uiteindelijk het fundament is en blijft, vader, is gelegd. En dat kan niemand wegnemen. En dat is een heerlijke zekerheid. En we weten ook, vader, dat als wij zondigen, dan hebben we de vergevende zonde. Maar u zal ons nooit, ook maar nooit veroordelen en verdoemen. Want wij zijn in uw Zoon. En ons leven is met Christus verborgen in u. Vader, bedankt voor al deze zegeningen. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.